Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Johannes 1, vers 19 tot en met 34. We noemen nu Johannes 1, vers 19 tot en met 34. En we zingen psalm 103, vers 8. Psalm 40, vers 3, 4 en 8. Psalm 103, vers 6. En Psalm 145, vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing uit Johannes 1, vers 19 tot en met 34. En we zingen Psalm 103, vers 8. Psalm 40, vers 3, vers 4 en vers 8. Psalm 103, vers 6. En Psalm 145, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 103 en daarvan het achtste vers. Psalm 103, vers 8. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur vindt u opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Onze schriftlezing is dus Johannes 1, vers 19 tot en met 34. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij zeide, en hij antwoordde: Nee. Ze zeiden dan tot hem: Wie zijt gij, opdat wij antwoord geven mogen, degene die ons gezonden hebben, wat zegt gij van uzelven? Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heeren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden, dien gij niet kent. Dezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb: Na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: Op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het, die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is.
Gemeente, wij gaan in voorbereiding op de prediking samen zingen uit Psalm 40 en daarvan de versen 3, 4 en 8. Psalm 40, vers 3, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Het vierde brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En ook het achtste verheugt het volk. Verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken, het elken stond. En wat er verder staat, in vers 3, 4 en 8 van Psalm 40. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerkvoogdij. En de tweede voor draagt elkanders lasten. En deze collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Gemeente, ik wil dit morgenuur met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn geest met u stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte. En ik lees u alleen nog als de kerntekst van onze overdenking, vers 29b. Johannes 1, vers 29b, waar we Gods woord en de kerntekst van onze overdenking lezen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En ik wil daar in twee gedachten met u bij stilstaan. In de eerste plaats letten we op wie hij is. En de kinderen kunnen dat ook begrijpen. Zie het Lam Gods. Wie hij is. En in de tweede plaats wat hij doet. Nou, lees maar mee hoe de tekst verder gaat. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dus zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. In de eerste plaats wie hij is. En in de tweede plaats wat hij doet. En gemeente, kinderen, dan wil ik jullie vanmorgen in gedachten meenemen naar de woestijn van Judea. Vlak bij de Jordaan, daar staat een man. Moet eens kijken hoe bijzonder die eruit ziet. Hij heeft een mantel aan van kemelshaar, kamelenhaar. Hij heeft een leren gordel om zijn middel, om zijn lenden. Een bijzondere man. Hij eet ook bijzondere dingen. We kunnen in de Bijbel lezen, zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. En wat doet die man daar? Nou, die man preekt. Misschien weet je al een beetje wie het is. Johannes de Doper. En wat preekt hij dan? Je moet vanmiddag maar eens nalezen of aan papa of mama vragen of ze het je willen voorlezen uit Matthäus 3. Daar staat het wat uitgebreider beschreven. Deze man preekt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En natuurlijk heeft Johannes de Doper nog veel meer gezegd. Maar je zou kunnen zeggen, dit was de kern van zijn preek. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En er kwamen heel veel mensen naar Johannes de Doper luisteren. En er waren heel veel mensen die zijn prediking geloofden. Want er staat geschreven dat velen van hen gedoopt werden in de Jordaan. Ja, er staat nog iets achteraan, belijdende hun zonden. Die Johannes de Doper was niet bang. Want onder de mensen die stonden te luisteren waren ook fariseeën en sadduceeën. En Johannes schrok er niet voor terug om die mensen juist heel scherp aan te spreken. Gij anderen gebroedsels, zo noemde hij ze. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Johannes wilde eigenlijk tegen ze zeggen, jullie hebben het zo goed met jezelf getroffen. Jullie denken en zeggen het ook, wij zijn kinderen van Abraham. Maar denk nou niet als je een kind van Abraham bent, dat je daarmee ook een kind van God bent. Laat dat dan op zijn minst zien in je leven. Laat dat maar openbaar komen in de vruchten. Breng dan vruchten voort. De bekering waardig. En als dat niet zo is, dat zei hij er ook bij, bedenk dan dat de bijl alreede aan de wortel van de boom ligt. En dat alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, zal worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. Een aangrijpende prediking, een ernstige prediking. Een ontdekkende prediking. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daarom is ook het oordeel nabij. Het oordeel is nabij, omdat hij nabij is, die na mij komt. Hoewel die voor mij geworden is, zegt Johannes, want hij was eer dan ik. Nou kinderen, nog een keer de vraag. Misschien weet je dan ook wel over wie Johannes de Doper het heeft. Hij komt na mij, maar hij was er al voor mij. Dat is de Heer Jezus. Hij komt en hij zal met de Heilige Geest en met vuur dopen. De wan is in zijn hand. Hij gaat de dorsvloer doorzuiveren. Hij gaat het koren samenbrengen in zijn schuur. Maar het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Hoort u het, gemeente? Ik zou er vanmorgen toch even de vinger bij willen leggen. Hij komt. En de uitwerking is tweeërlei. Ook vanmorgen. Hij komt. In de prediking van zijn woord. Is het voor u door genade al een reuken des levens ten leven geworden? Zal het vandaag voor u door genade een reuken des levens ten leven zijn? Want anders is het een reuken des doods ten dode. Het is het een of het ander. Deze Johannes spreekt daar. En dan komt daar op een zekere dag een delegatie mensen vanuit Jeruzalem, belangrijke mensen, schriftgeleerden, fariseeën. Die komen naar Johannes toe, daar bij de Jordaan. Die hebben een opdracht meegekregen vanuit Jeruzalem, want daar hebben ze ook gehoord van Johannes de Doper, van zijn prediking, dat hij daar doopt. En die delegatie moet gaan onderzoeken wie Johannes nou eigenlijk is en wat hij nou precies voor heeft met zijn prediking en met zijn doop. Ze komen naar Johannes toe, ze draaien er niet omheen, ze komen meteen tot die kernvraag, dat hebben we samen gelezen in het 19e vers. Wie zijt gij? Johannes, wie bent u? Voor wie geeft u uzelf uit? Wat hebt u voor met wat u predikt, met uw doop? Dan gaat Johannes antwoord geven. Nee, er staat in de tekst, hij beleed. Dus eigenlijk heeft het antwoord van Johannes de Doper het karakter van een belijdenis. Hij komt er recht en openlijk voor uit. Hij zegt, ik ben de Christus niet. Ik ben de Christus niet. Hoor je dat? Johannes kent zijn plaats. En toch is het een vreemd antwoord. Want ze vragen, wie zijt gij? En eigenlijk geeft Johannes geen antwoord op die vraag. Ja, hij zegt wie die niet is. Ik ben de Christus niet. En daarom gaan die mensen verder. Maar wie bent u dan wel? Bent u dan Elia? Bent u de profeet? En weer zegt Johannes, nee, die ben ik ook niet. Maar die mensen moeten straks terug naar Jeruzalem. Die moeten gaan vertellen wie hij dan is. Die moeten verslag uitbrengen. En daarom vragen ze door, wie dan? Wie zegt u dat u bent? Wat zegt gij van uzelf? Voor wie geeft u dan uit? En dan gaat Johannes het zeggen. En dan verwijst hij naar het Oude Testament, Jesaja 40. Daar haalt hij een tekst aan. Ik ben het. Ik ben die voorloper. Ik ben gekomen om in de woestijn de weg te bereiden, de weg te effenen. Voor wie dan? Voor die grote heilaanbrenger die na mij komt, de Heere Jezus Christus. Ik ben de stem, vers 23, van de roepende in de woestijn. Maak de weg des Heeren recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Het gaat om hem, ziet u het. Daar wijst Johannes naartoe. Daar was zijn prediking op gericht. Daar was zijn doop op gericht. Want hij zegt het zelf, ik doop wel met water. En dat water wijst heen, kinderen weten dat toch ook wel, naar het bloed van de Heer Jezus. Zo was het ook met die doop van Johannes. Ik doop wel met water. Maar dat water was de zonde niet af. Maar hij die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest dopen. Die zal gaan doen waar dat water van mijn doop naartoe wijst. Die zal u reinigen van alle zonden. En hij staat midden onder u. Vers 26. Die gij niet kent. Die mensen zagen het niet. Die kenden hem niet. De Heer Jezus stond tussen hen in. Midden onder hen. Ja, Johannes is wel heel eerlijk. Want Johannes zegt ook. We hebben dat ook samen gelezen. Ik kende hem ook niet. Vers 31, vers 33. Bijzonder, hè? Want eigenlijk zijn de Heere Jezus en Johannes nog een beetje familie van elkaar. Elisabeth, de moeder van Johannes, en Maria, de moeder van de Heere Jezus, waren nichten van elkaar. En toch zegt Johannes, ik kende hem ook niet. Misschien betekent dat wel, ik weet dat niet, we lezen dat niet in de Bijbel, dat Johannes en de Heere Jezus elkaar als kinderen en bij het opgroeien ook niet meer ontmoet hebben. En dat Johannes de Heere Jezus dus ook niet kende. Maar dan mag hij erbij zeggen. Maar de Heere die mij gezonden heeft, die had gezegd, op welke gij de geest zult zien neerdalen, die is het. Dan weet je het, Johannes, het gaat om hem. En dat is gebeurd, dat heeft Johannes gezien. Want Johannes heeft de Heer Jezus gedoopt. Dat ligt hier al reeds achter hem, dat is al gebeurd. Hij heeft hem gedoopt. Nee, dat wilde Johannes in eerste instantie niet. Moet ik u dopen? Mij is nodig van u gedoopt te worden. Maar de Heer Jezus stond er met eerbied gesproken op. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En zo zijn ze samen dat water ingegaan. En toen gebeurde het. Toen ging de hemel open. Toen daalde daar de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. Toen klonk daar die stem. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Toen wist Johannes het. Hij is het. En de kanttekening merkte zo mooi bij op. En na die tijd is die door dat teken meer en meer in die kennis bevestigd. En die gebeurtenis ligt inmiddels meer dan 40 dagen achter Johannes de Doper. Op dit moment. Want de Heer Jezus, hoewel Johannes dat in zijn evangelie niet beschrijft, is in die tussentijd weggevoerd in de woestijn. Daar is hij verzocht geworden. En het is een dag nadat die delegatie er was. Want vers 29 begint met die woorden. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende. Misschien wel heel letterlijk. Vanuit die scharen die daar naar Johannes stond te luisteren, toen die daar weer stond te preken, dat de Heer Jezus misschien wel heel letterlijk naar hem toe kwam lopen. En ik stel me zo voor in gedachten dat Johannes zijn arm heeft uitgestrekt, met zijn vinger gewezen heeft en het uitgeroepen heeft. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het. Hier hebt u mijn legitimatie. Ik heb het niet zelf bedacht. Het gaat om hem. En daar is hij. Op Gods tijd, zie het Lam Gods, hoort naar hem, volg hem. Ik weet niet of die delegatie er toen nog was, misschien waren ze alweer terug naar Jeruzalem. Wat jammer, hadden ze dit maar gezien, hadden ze dit maar gehoord, dan hadden ze geweten wie Johannes was en wat de kern van zijn prediking was, om wie het ging in zijn prediking en in zijn doop. Johannes wijst hem aan. En je zou kunnen zeggen, Johannes is als het ware de sluitpost in die lange rij van Gods gezanten door het hele Oude Testament heen. Die op de Heer Jezus hebben gewezen. Met één groot verschil. Al die profeten in het Oude Testament hebben naar hem heen gewezen. En Johannes mag hem aanwijzen. Dat is wat. Johannes ziet hem Al die profeten hebben naar hem heen gewezen, maar hebben de Christus nooit gezien. Johannes mag hem aanwijzen. Hij ziet hem, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes heeft een bijzondere positie. Het is wel eens zo gezegd, hij staat als het ware met zijn ene been in de oude bedeling, in het oude verbond. En met zijn andere been in het nieuwe verbond. Op die grens. En Johannes mag hem aanwijzen. Ik denk, kinderen, dat Johannes als kleine jongen, als kind, ook wel met zijn vader Zacharias meegeweest is naar de tempel, zou het niet. Zijn vader was priester. En dat hij het daar gezien heeft, die offers die gebracht werden. En dat zijn vader het hem verteld heeft, zou het niet. Vaders, doet u toch ook wel. Aan uw kinderen vertellen, als u bezig bent met die dingen. O, die offers, mijn jongen, wijzen allemaal heen naar dat grote Godslam wat komen zal. De Heere Jezus Christus, de beloofde van de vaderen. Zie je, de hele Bijbel is gericht op hem. Het draait alles om hem. Hij is de kern, hij is het hart, hij is het middelpunt. En nu mag Johannes hem aanwijzen. Zie. Ja, we zouden denken, als Johannes hem dan ziet komen, wat zal hij dan zeggen? Zie, de leeuw uit Juda's stam. Want die prediking van Johannes was scherp, ontdekkend, dat zagen we al. Het koninkrijk Gods is nabij. Het oordeel is nabij. Hij heeft de wan in de hand. Hij gaat de dorsvloer doorzuiveren. Maar dat zegt hij niet. Zie, de Messias, de beloofde Messias. Want zo was hij in het Oude Testament aangewezen. Zo was naar hem heen gewezen. Dat verwachten de Joden ook in die dagen, de Messias. Dat zegt hij ook niet. Misschien wel hierom, die Messias-verwachting in die tijd van de Joden. Was zo plat, zo aard. Zo horizontaal. Wat verwachten ze dan? Nou, iemand die komen zou om van de Romeinse bezetter te gaan verlossen, te gaan bevrijden. En daarom ook niet de Messias. Maar Johannes wijst hem aan. Zie het Lam Gods. Zie. Kinderen, zie het. Dan is die vinger niet op hemzelf gericht, maar op de Heere Jezus, hij wijst van zichzelf af. Het gaat niet om Johannes. Hoewel die veel kon vertellen, reken maar. De bijzondere manier waarop hij geboren is. Zijn vader en moeder hadden al een hoge leeftijd. Eigenlijk konden ze geen kinderen meer krijgen. En toch gebeurde het nog als door een wonder. Is Johannes geboren. Hij zou kunnen vertellen de bijzondere manier waarop de Heer hem geleid had, geleerd had, onderwezen had in die jaren in de woestijn. Maar daar heeft hij het allemaal niet over. Hij wijst van zichzelf af op dat Lam Gods. Het ligt er een diepe les in. Ouders, u die misschien wel betrokken bent bij het jeugdwerk, het verenigingswerk in de gemeente, kerkenraadsleden. Dan hoef je niet met jezelf te komen. Maar dan mag je van jezelf afwijzen. Dat is de vreugde. Dat is zo heerlijk. Dat is zo rijk. Dat mocht Johannes ook zeggen. In dat afwijzen van zichzelf ligt zijn blijdschap. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen. Hij moet groeien. En ik minder worden. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Zie het Lam Gods. En dat was een heel bekend beeld voor de Joden. Het Lam Gods. Ik zei het net al, in de tempel werden elke dag offers gebracht. Dieren geofferd. Ook lammetjes geofferd. Een bekend beeld. En al die offers wezen heen naar dat grote Godslam. Een bekend beeld. Al voor de eerste keer kun je het lezen in Genesis 4. Als Abel een lam offert. Ik denk ook aan die hele bekende geschiedenis in Genesis 22. Als Abraham Isaac moet gaan offeren. Ze die berg Moria beklimmen. Als Isaac het vraagt, vader. Nou hebben we het hout. We hebben vuur. Maar waar is het lam? Dan mag Abraham het zeggen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar ik zou met name twee dingen willen noemen. Waar de Joden ongetwijfeld aan gedacht hebben. Als ze dit horen uit de mond van Johannes de Doper. Zie het lam Gods. Dan denk ik aan die geschiedenis in Exodus 12. In die nacht. Voordat het volk van Israël uit Egypte zal worden uitgeleid. Dan zal die verderfengel komen. De tiende plaag. Ontzagwekkend. Om alle eerstgeborenen te doden. En dan mag Mozes het uit naam van de Heere zeggen tot dat volk. Om een lam te nemen. Om dat een paar dagen in huis te houden. En het dan te slachten aan de avond tussen de twee avonden op die vierde dag. En van dat bloed te nemen, op te vangen en te strijken aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deuren van het huis waar ze waren. Waarom? Kinderen, waarom? Was dat omdat de Heere dat bloed nodig had? Zodat de Heere zou weten waar die wel en niet die engel naar binnen moest sturen? Nee toch? De Heere had dat bloed niet nodig. De Heere weet alles. Het was opdat het volk zou leren dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Het was opdat dat volk zou leren dat de goddelijke gerechtigheid eist dat de ziel die zondigt moet sterven. Ja, ook die Israëliet, ook u en ik, de ziel die zondigt moet sterven. En alleen achter dat bloed van het lam is er verschoning, is er vergeving, ben je veilig. Dat gold toen, dat geldt ook vandaag. Zonder bloedstorting, geen vergeving. Gemeente, jongeren, kinderen, mag ik het je eens vragen. Is dat bloed van het lam al aan de deurposten van je hart gestreken? Mag je het weten dat je mag schuilen in zijn bloed, in zijn wonden? Want dan ben je veilig. Dan is het goed als je sterven moet en anders niet. Dat bloed, dat spreekt van het vernietigende vonnis van de dood. Maar ook van die heerlijke vrijspraak des levens. En Johannes heeft er ongetwijfeld ook aan gedacht aan die geschiedenis. En toen zag hij de Heer Jezus aankomen. En toen jubelde hij het als het ware uit. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het ene wat ik noemen wil. Exodus 12. De bloedstorting die noodzakelijk is voor de vergeving. Maar ik denk ook nog aan een andere verwijzing. Ook naar een lam. Jesaja 53. En dat spreekt van de gewilligheid van dat lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En de kanttekeningen merken bij dat vers op. Een lam bijt niet of stoot degene niet die het naar de slachtbank leidt. Maar het volgt zachtkens zijn slachter. Nou, zo ging de Heere Jezus. Hij gaf zich vrijwillig over. Tot in de dood. Hij liet zich leiden. Die kameling vroeg zich dat af. Hè, op die wagen. Onderweg van Jeruzalem terug naar Moreland. Hij zat dat te lezen. Jesaja 53. Over wie heeft de profeet het nou? Heeft hij het over zichzelf, over iemand anders? En toen had de Heere Filippus gestuurd. En die mocht het zeggen. Die mocht het hem uitleggen. Die mocht hem Christus verkondigen. Het gaat over de Heere Jezus Christus. Die zich gewillig heeft overgegeven. Tot in de dood des kruises. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? Hij gaf zich gewillig over. Voor wie? Voor onwilligen, voor wederstrevige mensen. Indien gij mij zoekt, zo sprak hij. Laat deze heen gaan. Zie het lam Gods. De Heer Jezus is het lam van God. De kanttekening zegt het, van God daartoe verordineerd en gesteld. Zijn moeilijke woorden, wat betekent dat? Van God daartoe aangesteld en dan moeten we terug naar de eeuwigheid. Toen God met eerbied gesproken, raad hield met zichzelf. Een plan maakte om het gevallen menselijk geslacht te kunnen oprichten. Wederom tot genade te brengen. En toen sprak de Heer Jezus, we hebben het uit Psalm 40 gezongen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks, in de Bijbel, in het Oude Testament, is van mij geschreven, naar mij heen gewezen. Ik zal komen, dat lam Gods, van God daartoe gesteld en verordineerd. Ziet u het? Hoort u het? Van boven naar beneden. Niet omdraaien hoor. Niet van beneden naar boven. Niet iets bij ons vandaan. Bij u vandaan of bij mij vandaan. Maar van boven naar beneden. Van God daartoe gesteld en verordineerd. Het lam Gods. Als het andersom zou moeten zijn. O, dan werd er geen mens zalig. Want wij hebben geen oog en geen hart voor dat lam. Ik noemde net al even Jesaja 53. In datzelfde hoofdstuk staat het. Een iegelijk was als verbergende. Het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Wij zijn blind voor dat lam. Al sprak daar een stem uit de heilige blaan. Van het lam met de zonde der wereld belaan. Zo zong Matthew. Ik zocht bij die kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van ver in mezelf zo rijk. Dat is uw beeld van nature. Dat is mijn beeld van nature. Maar God had van eeuwigheid gedachten van vrede. Hij gaf zijn lam. Hij gaf zichzelf. Want hij is het lam Gods. Hij is tegelijk zelf God. Dat zegt Johannes ook in vers 34. En ik heb gezien en getuigd dat deze, dat lam van God, de zoon van God is. God was in zijn lam, in Christus, de wereld met zichzelf verzoenen. Hoort u het? Dat lam van God is tegelijk zelf God. En hij is van God gegeven. Misschien zitten er wel kinderen die die bekende tekst hebben geleerd met kerstfeest. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij is van God gegeven. Nog een keer, van boven naar beneden. Gaat van God uit. Het is een eenzijdige godsdaad. En dat komt nou voort. Uit die innerlijke bewegingen der barmhartigheid van God. Zacharias zong het. Met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoog. Onbegrijpelijk wonder. Hij was God. En hij kwam in deze wereld. Hij wilde mens worden. Hij was het lam Gods en hij kwam om zichzelf gode onstraffelijk op te offeren. En dat betekent hij deed dat niet voor zichzelf. Om voor zijn eigen zonden en schuld te betalen. O nee, hij had geen zonde, hij had geen schuld. Hij was dat volmaakte, dat onbevlekte lam. Hij kwam om zichzelf te gaan geven voor doodschuldige, voor doemwaardige zondaren. Hij is het lam Gods. En je zou dat op twee manieren kunnen vertalen, het lam Gods. Je zou kunnen zeggen, hij is het lam van God. Dat hebben we net gezien. Hij is van God gegeven. Maar je kunt ook zeggen, hij is het lam voor God. God eist hem op. Weet u waarom, gemeente? Omdat God de mens opeist. terugeist in zijn volmaakte gehoorzaamheid. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En gemeente, wat u en ik in der eeuwigheid niet meer kunnen. Hebt u het geleerd? Ik heb God niet lief boven alles. Mijn naaste niet lief als mezelf. Ik ben van nature alleen maar een liefhebber van mezelf. En als ik nog een klein beetje over heb, misschien mijn naaste wat. En God, God is best, maar ik houd hem voor het lest. Heb je jezelf zo leren kennen. Wat u en ik in der eeuwigheid niet meer kunnen, dat heeft hij gedaan. Hij kwam, hij is gehoorzaam geweest. U kent dat onderscheid wel toch? Dadelijk gehoorzaam geweest. Hij heeft de wet volkomen vervuld. Tot het laatste puntje, tot de laatste komma. Hij heeft gedaan wat u had moeten doen, wat je niet meer kunt. Hij is ook lijdelijk gehoorzaam geweest. Hij ging de dood in. Hij droeg de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij is het lam voor God. Het volmaakte lam. Geen gebrek. Zo was het in Egypte ook. Het volk moest een lam nemen dat volkomen was. Mocht niet ziek zijn. Mocht geen gebroken poot hebben, om maar iets te noemen. De Heer Jezus is het volmaakte lam. Het volkomen lam. Wie van u, schrijft Johannes in hoofdstuk 8. Zo sprak de Heer Jezus. Wie van u overtuigt mij van zond, o gemeente? Welk een wonderlijk, welk een heerlijk, welk een rijk evangelie. Zie het lam Gods. Zie. Maar u en ik, we zijn blind. Wij zien niet. O zeker, het is een wonder als je zien kan. Als u mij kan zien, als ik u kan zien. Maar geestelijk zijn we blind. Wat hebben we nodig? Dat ontdekkende licht van de Heilige Geest. Die onze ogen gaat openen opdat we zien mogen. Want anders dan zeggen we het allemaal. Misschien iets meer of iets minder hardop. Ik ben rijk en verrijkt. Ik heb aan geen ding gebrek. En moet Johannes, diezelfde Johannes die evangelist laten schrijven. Aan een van die gemeenten in Klein-Azië. U weet niet dat u ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. O smeek toch. Heere, open mijn ogen, opdat ik ga zien wie ik zelf ben. En opdat ik door uw geest geleid mag worden tot dat lam. Las ooit eens een van onze vaderen, heeft dat gezegd. Als de Heer in je leven gaat werken, krijg je twee ogen. Eén op jezelf. En één op het lam. Smeek toch, Heere, open mijn ogen. Leer het me zien. Leer me zo door uw geest geleid en geleerd, vurig uitzien naar dat lam. Want wat krijg je dan dat lam nodig? Wat wordt die dan levensnoodzakelijk? O gemeente, mag ik het u vragen? Hebt u hem zo in de nood van uw leven, in uw verlorenheid vanwege de zonde, nodig leren krijgen? Is uw hart zo gaande gemaakt, bewerkt door de geest van de Heer? Zijn uw ogen geopend? Dat je niet langer meer om hem heen kunt. Niet langer meer zonder en buiten hem verder kunt. Geef me Jezus. Geef me dat lam. Of ik sterf. Want buiten die Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. We zien in onze tweede gedachte wat hij doet. Hij is het lam van God. Maar wat doet hij nou? We lezen in de tekst. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ik noemde net al even, in de tijd van het Oude Testament zijn heel veel lammetjes geofferd. En dat ging elke dag maar door. Daar klonk nou nooit eens, het is genoeg. Ik las eens ergens, er stond in die tempel geen stoel. De priesters konden als het ware niet even gaan zitten om uit te rusten. Ging altijd maar door. Nooit genoeg. Maar nu verschijnt het lam. Het lam met een hoofdletter die doet volkomen en volmaakt wat al die lammetjes in het Oude Testament niet konden. Hij neemt de zonde der wereld weg. Voor eens, voor altijd, volkomen. Hij neemt de zonde der wereld weg. Valt het u op, gemeente, dat Johannes hier het enkelvoud gebruikt? Nou, vanmorgen over de zonde spreken. O, wat zijn er dan ontzaglijk en ontelbaar veel zonden. In wat u doet, in wat u zegt, in wat je denkt, in wat je niet doet en wel had moeten doen. In wat je niet zegt, terwijl je wel wat had moeten zeggen. Ontelbaar veel zonden, nog veel meer zonden dan zand aan de oever van de zee. Ook weet wel, we zijn er blind voor, we zagen het reeds. Als ik het vanmorgen zou vragen, noem eens een paar zonden. Als u diep nadenkt, zou je misschien een paar dingen kunnen noemen. Maar die ontelbaar veel zonden, die we vaak zo onbewust doen. Omdat we God niet op de eerste plaats hebben staan, maar onszelf. Omdat we onszelf uitnemen erachter dan de ander in plaats van andersom. Die ontelbaar veel zonden. En toch, Johannes gebruikt hier het enkelvoud. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ik denk dat Johannes dat doet. Om als het ware naar die kern door te steken. Naar de wortel van de zonde. Naar de bron van de zonde. Wat is dan die kern? Wat is dan die wortel? Het ongeloof. De ongehoorzaamheid. En daar komen nou al die andere zonden uit voort. Daar is mee begonnen in het paradijs. Ongehoorzaamheid. Ongeloof. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Daar komen al die andere zonden uit voort. De Heer Jezus sprak het. De Heilige Geest, de trooster zal komen. En die zal gaan overtuigen van zonde. Ook het enkelvoud. En als de Heer Jezus dat dan gaat uitleggen in Johannes 16. Dan zegt hij het van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Hoort u dat? Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat betekent dat de ergste zonde niet bedreven wordt in Rotterdam of in Amsterdam. Maar in de kerk, hier. Als u niet gelooft. Als je voortleeft, dezelfde blijft. Dat is de ergste zonde. Niet geloven in God, in zijn waarheid, in zijn woord, in zijn evangelie. De zonde. Je zou kunnen zeggen, in ons zit zo'n bron van zonde, van wanbedrijf. En daar borrelt de zonde uit op. En die bron is niet te stoppen. Wat je ook probeert. Je kunt proberen die bron dicht te duwen. Maar het blijft maar op wel. Dat is ons leven. Dat is ons element. De zonde. We doen niet maar zonde. Maar we zijn zonde. O gemeente. Heb je daar iets van leren kennen? Heeft de Heer je daar iets van laten zien? Ik weet wel. Het zijn maar vreemde mensen die zo over zichzelf praten. Die worden in de wereld niet begrepen. En die worden in de kerk vaak ook niet begrepen. Je steeds maar weer over je zonde begint. Ach, als er dan maar één is die het begrijpt. En die is er, gemeente. En die mag ik u vanmorgen prediken. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat betekent dat? Wegneemt. Dat betekent wegdragen. Het grondwoord betekent letterlijk iets opnemen om het te verwijderen. De zonde der wereld wegnemen. De Heer Jezus heeft die zonden op zich genomen. Ziet u hem lopen. Over die Via Dolorosa met dat kruis op zijn rug. Hij droeg de schuld. En toen hij aan dat kruis genageld werd, aan dat vloekhout, wilde hij een vloek worden om zo de zonden op zich te nemen, maar ook weg te dragen, voor eeuwig weg te doen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als de Heer Jezus daar staat, dan moet dat offer van de Heer Jezus nog plaatsvinden. Dat zal nog een paar jaar duren. De Heer Jezus heeft zo ongeveer 3 jaar op de aarde omgewandeld. En toch zegt Johannes, in die tegenwoordige tijd, die onvoltooid tegenwoordige tijd, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar Johannes, dat moet toch gebeuren? Kun je dan niet beter zeggen dat de zonde der wereld zal wegnemen? Nee, het zal gebeuren, zeker. Maar dat is zo vast, zo onbreekbaar vast, omdat God het heeft gezegd, dat het tegenwoordige tijd is dat de zonde der wereld wegneemt. Geen twijfel aan, maar er ligt ook nog iets anders in. Terwijl de Heer Jezus daar staat, uit die scharen naar Johannes toe komt lopen, en Johannes mag hem aanwijzen, op dat moment draagt hij de zonde. Niet alleen bij zijn lijden en sterven. O zeker, dat was het dieptepunt. Maar zijn hele leven was lijden. Al vanaf zijn geboorte af. Het heeft hier ongetwijfeld ook geklonken met kerst. Omdat voor hen lieden, omdat voor hen geen plaats was in de herberg, is het geen lijden. En toch wilde hij komen. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij heeft de ganse tijd van zijn leven op aarde, zegt de catechismus, maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, de last van de toorn Gods van het ganse menselijke geslacht, de toorn Gods vanwege de zonde, gedragen. Gedragen en weggedragen. De ganse tijd van zijn leven. Hoewel het aan het eind van zijn leven het zwaarst was. Toen hij daar hing in de Godverlatenheid. O gemeente, laat ik het dan vanmorgen maar zo zeggen. Als de Heer Jezus daar hangt. Hij heeft op het allerdiepst gevoeld hoe ernstig God de zonde neemt. Van God verlaten. Het uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen heeft hij het moeten inleven. Zo pijloos diep. Wat het betekent, de last van de toorn Gods vanwege de zonde. Oh, we hadden het net over de zonde. Als u ergens wilt zien, gemeente, hoe ernstig God de zonde neemt, en is het op die kruisheuvel Golgotha. Als je een blik mag slaan op hem, de lijdende borg, of denkt u dat u dan zelf die toorn Gods vanwege de zonde zou kunnen dragen? Denkt u dat u bestand bent tegen dat recht Gods? O, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is geopenbaard, schrijft Johannes in zijn eerste brief, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Hij heeft gedragen, hij heeft ook weggedragen. Hij heeft die zonden van al de zijnen geworpen, achter zijn rug in die zee van eeuwige vergetelheid. En als dat gebeuren mag, dan mag je het weten. Zal niet meer op u toornen, niet meer op u schelden in eeuwigheid. O, weet u het? Mag u dat zeggen? Hij heeft ook mijn zonden op zich genomen. Ze gedragen, ze weggedragen, ze weggedaan in die zee van eeuwige vergetelheid. O, begrijpt u nu dat Luther van deze tekst zegt? Het is de heerlijkste spreuk uit de Bijbel. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie. Weet u wat dat betekent? Let erop. Geef er nauwkeurig acht op. Staar op dat Lam. Onafgebroken op zijn bloed en op zijn wonden. Zie. Het las zo mooi bij Andrew Gray. Ik spreek hem vanmorgen maar na. Ik bied u Christus op het allervoordeligst aan, voor slechts één blik. Zie het Lam Gods, net zoals die Israëlieten in de woestijn moesten zien, op die koperen slang. En Kolbrugge schrijft dan, en daar gaat het er niet om of we dan met heldere, klare ogen op hem zien, of misschien wel met matte, met gebroken oog, maar zie. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In hem alleen is het leven. En buiten hem is er geen leven. En hij heeft daar gehangen met wijd uitgestrekte armen. Hij roept het als het ware toe vanaf het kruis. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Nee, gemeente, dat is geen goedkope genade. Zie het Lam Gods, die genade is verdiend, is betaald met die dure prijs van zijn hartebloed. En daarom mag ik het u vanmorgen vrijmoedig, blijmoedig toeroepen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie af van uzelf, van al het uwe. En zie op hem het enige redmiddel, het Lam Gods. Dat heet Paulus ook. Die heeft dat ook gepreekt. Ik wens niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is precies dezelfde boodschap. Afwijzen van jezelf. Heenwijzen naar hem. Naar dat kruis op Golgotha. Waar hij verhoogd is. En Calvijn zegt dan in elke prediking. Ook vandaag gemeente. Ook vanmorgen hier in Vriezenveen. Wordt de Heere Jezus Christus verhoogd. Tot zaligheid van een arme verloren zondaar. Zit er zo iemand. Die niet meer weet hoe het moet. Die zichzelf niet meer helpen kan. Zo arm. Zo ellendig. Zo topper. O, zie het Lam Gods. Is dat uw worsteling? Het is wel mooi. Maar hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe mag ik dan weten? Dat geldt ook voor mij. O gemeente, ik geef u het antwoord. Vanuit het woord. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zien. Wat betekent dat? Dat is hetzelfde als geloven. Komen tot hem. Vluchten tot hem. Wend u naar mij toe. In de Engelse vertaling staat daar. Zie op mij. Alle gij einde der aarde. Wend u naar mij toe. Zie het Lam Gods. Waar is uw aangezicht naartoe gewend? Waar is uw blik op gericht? Waar verwacht u het van? Probeert u uzelf nog te helpen? Citeer een van de Puritijnen als die zegt. Niemand ging ooit verloren die met zijn aangezicht tot Jezus stond gewend. Kun je er misschien niet groot van spreken. Maar nog een keer de vraag, waar is uw blik naartoe gericht? Als je het geleerd hebt dat je zo'n zondig mens bent. Die vanwege de zonde midden in de dood ligt. Dat je jezelf er niet uit kunt bevrijden. Niet uit kunt oprichten. En dat is nodig. Dat is onmisbaar nodig om dat te leren. Door de Heilige Geest. Want die is het die het leert hoor. Ik kan het u niet leren en u kan het uzelf niet leren. Als dat je staat en toestand is. En worden mag. Als je dat mag gaan inleven. Dan wordt gepredikt. Wat je zo nodig hebt. Maar wat ook genoeg is. Hij is die al genoegzaam. Hij past zo op die nood. Hij is genoeg om die nood op te lossen. En op te heffen. En hij wordt uitgeschilderd, uitgetekend in het woord. In de prediking van het evangelie. Weet u waarom? Weet u waarom? Opdat je gelokt zou worden, aangespoord en uitgedreven. O gemeente, zie dan toch. Zie dan toch. In hem is alles wat je nodig hebt. En dan geeft de Heer in datzelfde woord grond om te vertrouwen. Of kunt u me een voorbeeld noemen van iemand die in zijn nood tot hem vluchtte. En die werd weggestuurd. Die ledig werd heengezonden. Nee, dat zijn de hoogmoedigen. De hoogwaardigen. Die worden ledig weggezonden. Maar armen worden met goederen vervuld. Kan niet vanuit uw kant. U hebt geen oplossing. Maar God heeft met eerbied gesproken een oplossing. God heeft gedachten van vrede. En daarom laat hij het vanmorgen verkondigen. Hier is mijn Lam. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zegt u vanmorgen, ik heb misschien wel te lang gezondigd. Te veel gezondigd. Ik ben een te groot zondaar. Als de duivel komt. Nee, die zegt niet zie het Lam Gods. Die zegt moet je eens naar jezelf kijken. Denk je dat dat voor jou kan? Maar zul je het bedenken, de duivel is de leugenaar van de beginnen. Ik weet wat is nodig, ik zei het net, om jezelf te leren kennen. Maar juist dan wordt u gepredikt, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Uw zonde is niet te groot om door hem te kunnen weggenomen worden. In hem is een oceaan van genade, oneindig veel groter dan uw grootste zonde. O, wend u tot hem, zie op hem en voeg bij al uw zonden toch niet die verschrikkelijke zonde
van het ongeloof. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Een oneindige ruimte in zijn bloed. En de Heere roept u vanmorgen een hartelijk welkom toe. Hij spreekt het uit, zijn bereidheid, zijn gewilligheid om de zonden te vergeven. Zie. Nee, dat is niet voor kennisgeving aannemen. Dat is niet straks de kerk weer uitgaan. Misschien wel zeggen het was mooi of niet. Het was hier wat dit en daar wat dat. Nee, zie op dat Lam vluchten. Met al je vragen, met je twijfels, met je zonden, met je schuld, met je hardheid, met je koudheid, met je biddeloosheid. Vluchten tot hem. Je laten zakken en zinken. Als een arme bedelaar in de armen van een volkomen zaligmaker. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niet zien op jezelf. Niet zien op je ernst, op je bidden, op je tranen. Hoe ernstig het ook is. Maar dat kan de schuld voor God niet wegnemen. We zoeken zo naar een gestalte. We willen zo graag wat meenemen. Weet u welke gestalte voor God aangenaam is? Die gestalte. Plat op de grond, niets meer te hebben, een arme verloren zondaar te zijn. Zie het Lam Gods, o gemeente, mag je zo leven met het Lam? Of zul je straks sterven zonder dat Lam? Als je geen acht slaat op dat Lam Gods, dan blijft er geen slachtoffer over voor uw zon. Hoe zult u dan ontvlieden? Die toekomende toorn. Als je alleen maar ziet op alles wat voorbij gaat van deze wereld. Oh, dan komt de ernstige vermaning, de aansporing van morgen tot u, tot jou. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zie toch dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Want anders zul je het straks moeten roepen. Als dat Lam komen zal op de wolken des hemels. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Als je op dat Lam mag zien, dat Lam staande als geslacht. Niet meer dan een goddeloze in jezelf, als je dit Lam mag volgen, waar het ook heen gaat. Ook dan zul je eenmaal komen in die eeuwige zaligheid, die eeuwige heerlijkheid. Om je dan te mogen mengen in het koor. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. O, daar klinkt de stem van vele engelen, het Lam. Dat geslacht is waardig te ontvangen. De kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. O, stemt u mee in hem die op de troon zit. En het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan en wat er verder volgt. In het zesde van Psalm 103. Gods zanggemeente is het derde vers van Psalm 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Wat er verder staat in het derde vers van Psalm 145. Eindigen we met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.